schuldgevoel, boosheid, pijn in je lichaam, pijn in je hart, concentratieverlies. Als je dat leert op een wat jongere leeftijd, dat dat er allemaal bij hoort. Rouw is de achterkant van liefde. En je zit in een kamertje en je krijgt te horen dat die dood is. De vader is dood. Hebben jullie enig idee, weet je wel?
Wat er in mij opgaat.
Maar niemand weet dat natuurlijk. En dat schuldig voelen, omdat ik hem niet heb kunnen redden.
Had je een groot schuldgevoel?
Ja, ik had wel zeker een groot schuldgevoel. Ik was boos, ik was verdrietig, ik was helemaal naar de kloten.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Iemand verliezen is natuurlijk verschrikkelijk, maar helaas krijgt iedereen wel op een manier in zijn leven ermee te maken. En ook om erover te praten blijft moeilijk. Jij verloor beide ouders een aantal jaar terug. En hebt deze negatieve ervaring eigenlijk omgezet en bent nu coach bij het helpen van jongeren met omgaan bij rouw en verlies. Allereerst heel fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Fijn dat ik er hier mag zijn.
Ja, wederzijds. En hoe is het nu met je?
Ja, nu gaat het wel goed. Ik moet zeggen, ik vind het best spannend om hier te zijn.
Ja.
Want wat jij ook zegt, het blijft lastig om over rouw en verlies te praten. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. En ik doe natuurlijk in mijn werk niks anders, maar
ja,
het is spannend.
Nu gaat het natuurlijk ook deels over je eigen verhaal. Dus misschien is het makkelijker om andere mensen erbij te helpen dan dat het echt betrekking op jezelf heeft, kan ik me voorstellen.
Ja, het gaat weer even over mij nu. Dus dat,
ja. Maar dan gaan we gelijk ook de diepte in, denk ik. Want wat heb jij meegemaakt?
Ik denk dat het goed is om bij het begin te beginnen. En dat is dat ik, toen ik 6 jaar oud was, toen kreeg mijn moeder borstkanker. Dat was best een heftige vorm. Ze balanceerden letterlijk dat jaar in tussen het leven en dood. Ze waren chemokuren gehad. Moest echt ook in isolatie in het ziekenhuis liggen met die chemokuren. Nou, als je 6 jaar oud bent, heb je natuurlijk geen idee wat er gebeurt.
Nee.
Het enige wat ik echt nog herinner is dat ik bij haar bed stond, maar ik moest wel op afstand blijven staan, want ze lag echt met van dat plastic om haar heen of om de kamer heen, om haar niet in aanraking te laten komen met andere mensen.
Ja, omdat ze zo vatbaar was.
Omdat
op dat
ze zo vatbaar was. Ja. Dus ik kon mijn moeder geen knuffel geven. Dat gevoel ken ik nog wel. Maar verder eigenlijk heb ik daar niet heel veel van overgehouden. En ik denk wat het moeilijkste was, is dat ik toen ik 16 werd, toen is die kanker dus weer teruggekomen.
Ja.
En toen was het dus uitgezaaide borstkanker. Dat betekent ook dat ze niets meer eraan kunnen doen. Ze kunnen alleen nog haar leven verlengen met behandelingen. Ja, dat kwam best wel hard binnen.
Ja, dan ben je ook 16, dus dan kan je het ook iets meer bevatten, denk ik. Ja. Al is dat natuurlijk alsnog ontzettend jong.
Ja, je zit midden in je puberteit. Je wil met je vrienden gewoon uitgaan en tegen het leven aantrappen. En ook tegen je ouders aantrappen.
Ja.
En dat kan dan op dat moment niet meer. Want je wilt je moeder en je vader eigenlijk ontlasten. Want die hebben het al moeilijk genoeg.
Ja.
Ja, dus die periode heb ik wel echt als moeilijk ervaren.
En waar uitte zich dat in?
Ik vermijden van het gevoel. Het onderdrukken van dat het misschien stopt. Want ja, de ziekte was er en die ging ook niet meer weg. Dus in je achterhoofd had ik altijd dat mijn moeder dus ging overlijden. Maar ja, wil je daarover nadenken als je zo jong bent? Nou, liever niet.
Nee, en ook bezig bent met andere dingen in het leven. Jouw leven gaat net beginnen eigenlijk.
Feesten,
ja.
Middelbare school, met vrienden zijn, chillen, gamen,
ja.
Noem maar op.
Ja,
dus ik wilde er niet mee bezig zijn, maar het forceerde zich soms. En het uitte zich soms. En dat het gewoon niet zo goed met haar ging.
Nee.
Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk tot me 20ste, 21ste, was het redelijk stabiel. Ze kon nog alles. We wisten dat ze het had, maar ja, het had niet zo heel veel impact.
Nee. Werd ze op dat moment nog behandeld?
Ze kreeg geen chemokuren. Maar ze kreeg andere kuren die wat rustiger, die wat milder zijn.
Ja.
En ze heeft ook een hele lange periode even niks gehad, omdat het gewoon goed ging.
Mm-hmm.
Dus het is levensverlengend. En op het moment dat het slechter gaat, dan grijpen ze in.
Ja.
Ja.
Oké. En dat, ik kan me voorstellen, hoe was dat die periode voor jou?
Nou ja, die periode was, ja, wat ik net zei, heel. Het komt een beetje met golven van machteloosheid, want je kan niks in die periode. Dus ik moet ook zeggen dat ik toen ik 18 was, denk ik, heb ik... Ik heb zelfs een keertje dit kettingje heb ik toen gekocht.
Ja. Yeah.
Dus ik ben helemaal niet christelijk. Of dit is, nee. Dit is een kruisje. Maar ik had toch iets met het geloof. Want help me uit deze situatie. Want
je wil je ergens aan vasthouden.
Zo machteloos. Zo machteloos. Hoe dat zich ook bij mij uit was. Dat ik best wel veel controle ging uitoefenen op dingen buiten mezelf. Omdat ik binnen mezelf had ik eigenlijk geen controle meer. Mijn moeder had ik ook geen controle meer. Grappig voorbeeld is dat ik best wel obsessief aan het schoonmaken was.
Oké.
Okay. Nou, ik moet zeggen dat het voor mijn vriendin
positief,
goed uitkomt.
Ja.
maar voor mij positief om alles op orde te stellen thuis. En,
dus waar je grip op kon hebben, daar wil je grip op hebben eigenlijk.
Precies. Ik ging met mijn moeder naar de supermarkt en ik zette alle boodschappen. Dan haalde ik uit het karretje en die zet ik dan allemaal netjes product bij product. En wat ben je aan het doen?
Ja, maar je probeerde gewoon controle te krijgen op het leven eigenlijk.
Precies.
En hoe was het voor je moeder, de kennis die zij had, dat zij jullie ging verlaten? Want zij wist ook dat er op een gegeven moment dat het einde dan in zicht komt.
Ja, mijn moeder die was een koningin in het doorgaan en in een beetje kop in het zand. En zij zei altijd, ik sta in de vechtstand. Zij zei altijd na elke afspraak bij de oncoloog. Ze zei, oké, dit is heel vervelend. En oké, maar we gaan er weer voor. Ja. Vechtstand, we gaan weer in de vechtstand. Dus zij was altijd wel vol goede moed. En ook een beetje, denk ik, met de illusie en het idee... ze gaan mij er niet onder krijgen.
Nee.
Ik ga niet dood. Dus het onderwerp de dood is ook niet echt bespreekbaar geweest bij ons thuis. Totdat eigenlijk een hele heftige schok tussendoor kwam. Mijn moeder was dus al ziek toen ik 16 was. En toen ik 19 was, overleed mijn vader plotseling.
Ja.
Ja, dat heeft alles helemaal in de war getrapt.
Weet jij nog hoe die avond was?
Ja, dat weet ik echt nog in detail. Ik was dus toen 19, dus dat is 11 jaar geleden. Ik zou eigenlijk met mijn vrienden die dag daarna naar een festival gaan in Duitsland. Dus we deden de avond daarvoor heel rustig aan. Dus ik sliep gewoon met mijn ouders en ik sliep gewoon in de kamer daarnaast. En ineens komt mijn moeder mijn kamer binnenrennen om 4:15 s'nachts. En die zei, er is iets met papa, je moet met me meekomen. Ja, dan weet je natuurlijk al, er is iets echt verschrikkelijks mis. Dus ik ren mijn moeder achterna en ik zie mijn vader op bed zitten. En had dan een hele rare blik in zijn ogen. Hij was er al niet meer, ik had niet echt contact met hem. Je probeert een beetje van in zijn gezicht een beetje, hallo, wat is aan de hand?
Wakker te blijven, ja.
Wakker te blijven. En toen viel hij achterover, toen lag hij op bed. Ja, mijn moeder zei, er is iets verschrikkelijks. Hij gaat dood. En zij wist gewoon echt niet wat ze moest doen.
Nee.
Ik wist ook niet wat ik moest doen. Ik stond daar in mijn onderbroek, net uit slaap gewekt. Wat gebeurt hier? Het is gewoon surrealistisch wat daar dan gebeurt. Dus mijn moeder die rent de straat op en die schreeuwt om hulp. En help mijn man. En ik was daar met mijn vader en ik heb toen 112 gebeld. En dan met die telefoonhoorn van vroeger, zo'n oude telefoon onder je schouder.
Ja.
En dan loodsen zij je er dus doorheen. Vertel, wat is er aan de hand? Wat is de situatie? Hoe ligt hij erbij? Hoe kijkt hij uit zijn ogen? Ademt hij nog? Ja, echt. Ik vind het nog steeds, als ik er nu weer aan terugdenk, als ik daar nu over praat, hoe knap dat is als je iemand in zulke chaos aan de telefoon krijgt en dan in zulke rust kunt begeleiden.
Want kon je rustig nadenken?
Nou, met mijn moeder had ik dus besloten om 112 bellen. Toen rende zij de straat op en ik 112 gebeld. Ja, en ik schoot in de... Ik moet het fixen, stand. Jij schoot in, ik weet niet wat de fuck ik moet doen, stand. Dus ik ging echt in, oké, we bellen. Ik moest hem van het bed af trekken, want ik moest hem dus gaan reanimeren.
Ja. Had je dat ooit gedaan?
Nog nooit, nee. Ja, in films gezien, maar geen idee hoe ik dat in vredesnaam zou moeten doen. Maar zij leggen dat dan ook weer heel goed uit. Hij ligt op bed, haal hem ervan af, want als je gaat reanimeren en je drukt... dan veert dat mee op de matras. Ik had natuurlijk geen idee dat dat überhaupt bestond... of dat zo ging. Dus ik heb hem van het bed afgehaald. En toen ben ik hem gaan reanimeren... en mond op mond beademing en reanimeren. En ja, zij zei, ga hiermee door, rustig aan. De ambulance is onderweg, de politie is onderweg. Ga ermee door totdat de ambulancebroeders boven staan.
Ja.
Dus ja, dan.
Dat was gewoon jouw focus. Je gaat gewoon nu door.
Je voert die taken uit. En, maar het moment wat ik nooit meer vergeet is dat hij. Je bent hem aan het reanimeren. Je bent mond-op-mond beademing aan het geven. En ineens, mijn moeder stond achter me weer. En 1 en 2 dus opgehangen. En we wachten tot. En je merkt gewoon iemands laatste ademhaling.
Ja, dat lijkt me.
Dus dat is echt verschrikkelijk. Mijn moeder zei, hij is dood. Hij is niet meer te redden. En voor mijn gevoel duurde het ook uren voordat die ambulancebroeders er waren.
Ja. Weet je ook hoe lang dat heeft geduurd?
Geen idee. Nee, echt geen idee. Nee. Ik gok 10 minuten, zoiets.
Maar waarschijnlijk duurde het echt een eeuwigheid.
Ja, je bent in zo'n waas. Maar goed, toen waren dus die ambulancebroeders, die hebben toen helemaal overgenomen. Politie heeft me beneden gehouden. Ik mocht niet meer naar boven. Hoorde het geluid van de elektriciteitsschokken om hem weer tot leven te brengen. En hij is toen naar het ziekenhuis gebracht.
Ja, en op dat moment was hij nog in leven?
Nou, ze zeggen dat als iemand met een ambulance wordt weggevoerd, dan is er dus nog een kans dat iemand overleeft of nog te redden is.
Ja.
Want anders dan moet er dus een lijkwagen komen.
Ja, gaf dat hoop?
Nou, ik was 19, dus ik wist niet echt wat daar. Ik wist alleen dat ik met hem mee wilde. Dus we gingen in een andere ambulance achter hem aan. Dan ben je in het ziekenhuis om, wat zal het zijn, 5 uur, 4:15. En je zit in een kamertje en je krijgt te horen dat hij dood is. Oh. Ja, dus dat. Nee, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.
Wat was het eerste wat je dacht?
Nou, je denkt eigenlijk niet zo heel veel. Gewoon het hele leven gaat langs je heen. Ik zat met een van mijn goede vrienden, die kwam mij ophalen. In de auto en we reden dat terrein af van het ziekenhuis. Ik zag allemaal mensen met koffertjes lopen, weet je, die naar werk toe gingen. En het was druk en mensen gingen naar school toe. En ik was eigenlijk om me heen aan het kijken van, mijn vader is dood. Hebben jullie enig idee, weet je
wat
wel?
Er in mij opgaat?
Maar niemand weet het natuurlijk.
Dat is natuurlijk het kruie van het leven. Dat het leven zo doorgaat als er ook iets ongelooflijk traumatisch gebeurt.
Dat is denk ik het moeilijkste.
Ja.
Dat was mijn eerste confrontatie daarmee. Dat,
met de dood.
Nou, en met dat het leven dus doorgaat voor andere mensen. Maar mijn leven stond stil.
Ja.
Want op dat moment stond het echt een tijd stil. En voor andere mensen gaat het gewoon door. Ja, dat is lastig.
En ben je alleen of heb je nog broers of zussen?
Ik heb een oudere zus.
Oké.
Ja.
En die was op dat moment natuurlijk niet thuis?
Nee, die woonde al samen met haar vriend. Dus die hebben we gebeld. Zo snel mogelijk. En die is toen naar huis toe gekomen en toen ook naar het ziekenhuis toe gegaan.
Ja.
Nee, maar die was er niet bij.
Hoe was dit voor je moeder?
Ja, weten dat je ziek bent en je partner overlijdt. Eigenlijk degene waar je eerlijk tegen kan zijn over je angst en over dood en over. Ik kan me niet eens inleven. Ik denk, die moet zich echt verschrikkelijk alleen hebben gevoeld. Mm. En die vond het moeilijk ook om met mensen over te praten. Ik weet dat ze ook met iemand praten, therapeut. Ik ken die vrouw nog steeds erg goed. En die zegt dan ook echt, als ik dan een uur met je moeder had gepraat, dan dacht ik echt, hebben we het überhaupt over haar ziekte gehad? Zij was echt een meester in het verbloemen. En in het gaat allemaal goed, het gaat over mijn kinderen, het gaat over.
Ja, ook een hele positieve mindset dus, ondanks
heel
de hele
positief,
situatie.
Heel positief.
Ja.
Maar uiteindelijk, daar gaan we het natuurlijk later over hebben, over rouwverwerking.
Ja.
Is dat het is belangrijk om erover te praten.
Ja.
En als je het vermijdt en wegstopt, dan verleng je eigenlijk het proces. Dus, maar goed, ja, ik kan natuurlijk niet oordelen. En ik heb geen idee hoe dat is voor een vrouw die zelf weet dat ze doodgaat. En haar partner verliest. En 2 kinderen. Dus achter gaat laten.
Ja.
Ja.
Want hoe was het voor jullie omgeving, wetende met de kennis dat jullie straks zonder ouders zouden achterblijven?
Voor vrienden, familie?
Ja, vrienden, familie, jouw vriendin.
Ja.
Ja, ontzettend veel medeleven natuurlijk, kan ik me voorstellen.
Zeker, dat is een soort leger wat om je heen gaat staan.
Ja.
Dus echt de band met mijn familie en de band met mijn schoonfamilie en met mijn vriendin en met mijn zussen. Een leger van vrienden.
Ja.
Ja, dat is wat er dan ontstaat. Er zijn ook mooie kanten aan zo'n proces. Dat er dus mensen echt om je heen gaan staan en je helpen. Dus voor de omgeving is het denk ik ook heel lastig. Want ja, wanneer praat je erover? Wanneer praat je er niet over?
Ja, want wanneer praat je erover?
Ja, wanneer praat je erover? Ja.
Ik vind dat heel moeilijk. Zelf heb ik ook wel eens te maken gehad met verlies. Om op welk moment je er wel niet over kan praten.
Ja.
Want je probeert ook. Ik heb ook uit ervaring soms naar een begrafenis toe of iets. Kan er soms ook ontzettend veel humor weer zijn. Of ontzettend gezellig zijn. dat maakt het soms ook zo moeilijk of zo.
Ja, ja, en dat hoort in mijn optiek ook echt wel bij een rouwproces. Is dat andere stuk is er ook. Dus er zijn ook vrolijke momenten, er zijn ook vrolijke herinneringen. Maar het is zo belangrijk dat het verliesstuk aangestipt blijft.
Ja.
Door omgeving, door jezelf. Het is belangrijk dat de omgeving er wel over blijft praten. En wat jij zegt, het is lastig voor de omgeving om erover te praten. Ja, blijf het toch proberen.
Ja. Waarin zocht jij op dat moment steun?
Voornamelijk vrienden, familie. Je leunt toch wel echt op familie.
Had je ook hulp, professionele hulp?
Ja, ik heb wel hulp gehad. Dezelfde vrouw die mijn moeder had als therapeut, daar ben ik ook naartoe gegaan. En uiteindelijk naar Amsterdam verhuisd. En daar een andere therapeut.
Ja, want toen de tijd woonde je nog thuis ook om voor je moeder te zorgen.
Ja,
dus.
Ik stond op het punt om weg te gaan. Om naar Amsterdam te verhuizen, naar vrienden en het normale leven oppakken. En ja, toen dat gebeurde, toen heb ik besloten om nog zeker 2 jaar bij mijn moeder te blijven. Ik heb er nul spijt van. Maar het was ook wel een hele moeilijke periode. Want de rouwprocessen lopen zo verschrikkelijk door elkaar.
Ja.
Mijn moeder was verdrietig en ik was weer oké. Dan kwam mijn zus weer. En mijn zus die was heel verdrietig. En dan was ik ook verdrietig. En was mijn moeder weer oké. Ja, dat is
heel moeilijk.
Afstemmen op elkaars rouwproces. Ja. Dus om nog een keer terug te komen op de vraag, hoe is dat voor omgeving? Volgens mij is dat super lastig voor omgeving. Om überhaupt met iemand te praten die in rouw is. Of het onderwerp aan te stippen, verlies. Hoe is het nou met je? Hoe is het voor je? Wat betekent het? Ja, ik vind het super dapper. Ik zeg dat ook nog steeds tegen mensen die het nu nog steeds aan mij vragen. Wat ongelooflijk stoer dat je het durft te vragen.
Vervolgens het overlijdt je moeder ook. Ben je eigenlijk beide ouders kwijt.
Klopt, ja.
Hoe is deze periode daarna voor jou?
Ja, de aanloop naar... Naar de dood van mijn moeder, dat bestond heel erg uit mantelzorgen. En van Amsterdam naar Wassenaar, van Wassenaar naar Amsterdam. En chaos. Leven stond echt on hold.
Mm-hmm.
En daarna, dan heb je dus geen ouders meer. Ik denk dat voor mij het moeilijkste moment was dat ik dus geen thuis meer had. Dus we hebben nog een tijdje in het huis kunnen wonen van mijn moeder. Om de spullen op te ruimen, om het huis op te ruimen. Dat moest verkocht worden. Maar dan komt op een gegeven moment het moment. In september is mijn moeder overleden. En in het nieuwe jaar, dus eind december, moesten we het huis opleveren. En dan sta je daar voor die deur, wetend dat dat je ouderlijk huis is. Wetend dat al die herinneringen daar liggen. En dan moet je dus de sleutel omdraaien en dat was het dan.
Ja.
Zo, ik kan me echt, als ik daarover nadenk, over dat machteloze, eenzame en onwetende gevoel van ik heb geen thuis meer. Ja, dat is echt ongelooflijk.
Was dat een van de verdrietigste momenten?
Nou, ik denk dat die wel ook in de top 10 staat van moeilijke momenten, ja.
Ja. Ja,
dus de dood is heel moeilijk, erbij zijn is heel moeilijk. Terwijl ik ben bij beide sterfgevallen ben ik geweest. Dus ik heb ook mijn moeder zien overlijden. Heel moeilijk op dat moment, maar ja, ik ben wel heel blij dat ik bij ze was.
Ja.
Dus, er zijn gewoon heel veel moeilijke momenten, maar het ouderlijk huis achterlaten, dat was er ook zeker een van, ja.
Verwacht je in het rouwproces ook veel van anderen?
Ja, dat het rouwproces naar mijn vader wel, ja. Ja, zeker. Ik wist natuurlijk helemaal niet wat er op me afkwam. Ik wist ook niet wat een rouwproces was. Wat hoort er allemaal bij? Ik wist niet dat boosheid en dat verdriet en dat schuldig voelen, omdat ik hem niet heb kunnen redden.
Had je een groot schuldgevoel?
Ja, ik had wel zeker een groot schuldgevoel.
Ja.
En ook dat moment dat moment zelf, dat is natuurlijk super vaak teruggekomen in mijn gedachten. Daar heb ik ook wel echt therapie voor gehad om dat op te lossen. Ik ben even je vraag vergeten.
Nou, vooral zeg maar, wat verwacht je van mensen om je heen? Maar ik vind het ook wel interessant om even te benadrukken welke emoties er als eerst bij komen.
Ja, dat is dus mooi. Vooral in het begin van zo'n rouwproces heb ik geen idee wat er op je afkomt. En ik wist niet dat het zo'n ongelofelijke storm zou zijn.
Nee.
Dat je alleen op een bootje. Ik heb gisteren toevallig mijn zus even aan de telefoon gehad. Toen vroeg ik ook naar, wat is rouw dan voor jou? En toen moest ze ook echt even nadenken. Terwijl je zou denken, ja, die heeft dat ook 2 keer meegemaakt.
Ja.
En uiteindelijk zei ze het zo mooi. Zei ze, het lijkt alsof je op een bootje zit, midden op zee, en het stormt. En het stormt constant. Dus je, er komt van alle kanten komt er verdriet en pijn en herinneringen en geuren en kleuren en herinneringen aan de overledene. En op een gegeven moment wordt dat weer wat rustiger. Dus zie je de zon op een gegeven moment weer schijnen, de golven worden rustig en dan komt er weer een storm. En dan komt er weer een storm.
Ja.
Het is eigenlijk een soort van golfbeweging die constant, en dan wordt het weer heel heftig en dan gaat het weer oké. En dan daar komen heel veel verschillende dingen bij kijken. Dus als ik dat had geweten toen ik 19 was, ja, dan had het misschien ook wat anders gelopen. Omdat ik was boos, ik was verdrietig, ik was helemaal naar de kloten eigenlijk. Ja. En ik had concentratieverlies, ik had pijn aan mijn lichaam, ik had pijn op mijn borst, ik had hoofdpijn, alles erop en eraan,
ja,
is gewoon rauw.
Is het moeilijk voor jou om erover te praten?
Nou, ik merk als ik het nu in vertel dat komt wel binnen, ja. En dat is oké, want het is natuurlijk een ontzettend heftig verhaal als ik het ook zo weer moet vertellen. Maar ik vind het ook heel fijn om het te vertellen. Ik geloof heel erg in de kunst en in de kunst van het vertellen. Over en over, steeds opnieuw, want dan slijt het een beetje in.
Ja.
Ik heb het verhaal natuurlijk zo vaak verteld inmiddels dat het bijna normaal is geworden.
Was het aan het begin anders?
Ja, zeker anders, ja.
Ja.
Want dan zijn er veel tranen ook. Of leegte. Of waar we het net over hadden, schuldgevoel. Het is echt een mix aan emoties. En nu kan ik er gewoon over praten, gelukkig. Maar ik merk dat het onwijs fijn is om erover te praten.
Ja, wat goed.
Ja.
Wat goed. En ik kan me ook voorstellen dat aan het begin dat het ook moeilijk is als Jan en allemaal maar gewoon vragen wat er is gebeurd. Dat je ook niet zin hebt om er altijd over te praten.
Ja, dat is dus, want we hadden net over omgeving.
Ja.
Ik ben juist heel blij als iemand het vraagt.
Ja.
En ook in de periode dat juist iedereen het vroeg. Want je hebt een soort van momentum. Dat de eerste 3, 4, 5 maanden vragen mensen nog heel veel naar. Maar ik kan je vertellen, mijn vader is 11 jaar overleden nu. En ik zit er nog steeds mee.
Ja.
En af en toe komt... En het rouwverwerking vind ik ook niet echt een gepast woord. Het is meer rouw arbeid of rouw... het zegt eigenlijk dat je moet werken... En je integreert het in je leven, dus je verwerkt het niet.
En je kan het niet afsluiten, want het zal er altijd zijn.
Mijn vader is 11 jaar geleden overleden en ik zit er nog steeds af en toe mee. En we hadden het net over dat ik ga volgend jaar trouwen.
Ja.
Dan zijn ze er ook niet bij. Dan zijn er ook 2 lege stoelen. En het is belangrijk om dat dan te benoemen en om daar even bij stil te staan. En ze erbij te betrekken.
Ja.
Dus het is belangrijk om erover te praten. Ja.
Ja. Ontzettend verdrietige jaren natuurlijk. Hm. En op een gegeven moment... Wellicht ook door therapie krijg je steeds meer je vorm in en wordt het steeds iets makkelijker om erover te praten.
Ja.
En welk moment was het echt voor jou van nu kan ik er makkelijk over praten, nu kan ik het een plek geven?
Ja, het is een beetje opbouwend gegaan. Ik denk dat alles wat daartoe heeft bijgedragen is mijn omgeving, mijn vrienden, familie, de therapie die ik heb gehad. En op een gegeven moment heb ik ook mensen ontmoet die ook iemand waren verloren. Ja, dat is voor mij ook 1 omslagpunt van ik ben dus niet alleen. Het is niet raar wat ik voel. Zij voelen zich ook wel eens helemaal... als je het hebt over diepgaan... Dan is dat echt diepgaan in emoties. En een soort van zwarte wolk die met je mee deint overal waar je loopt.
Ja, en echt dat intense verdriet.
Intense verdriet. En dat hebben dus andere mensen ook gehad. Dus het omslagpunt was, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen.
Nou, ik vind dat een heel mooi omslagpunt. Want ik denk ook dat iedereen in zijn leven op een manier... wat ik ook al in de intro benoemde, te maken krijgt. Of het nou zo direct is als wat jij hebt meegemaakt. En in zo'n korte tijd natuurlijk. Of misschien een opa of een oma. Weet je, je krijgt er op een manier allemaal mee te maken.
Ja.
Helaas.
Ja.
Welk moment bedacht jij om er iets mee te gaan doen? Jij helpt nu jongeren in het coachen bij rouw en verlies.
Ja, klopt. Ik heb op een gegeven moment besloten om trainingen, opleidingen tot coach te doen en mijn eigen ervaring daarin mee te nemen. Omdat ik merkte dat het zo waardevol was om met iemand te spreken die tegen mij zei... Heel veel mensen zeggen tegen je, oh, ik begrijp het. En ik dacht altijd in mijn hoofd, je hebt geen idee.
Nee.
Geen idee. Oh, ik begrijp het. Nogmaals, doe het alsjeblieft en zoek contact met mensen die in rouwverwerking of een rouwproces zitten... Maar ik begrijp je of ik snap je, dat kwam bij mij nooit echt binnen.
Nee.
En nu kan ik dus tegen mensen zeggen, ik snap je. Ik begrijp je.
Want we hebben het beide meegemaakt, ja.
Ik kan enigszins voelen waar je zit.
Dus eigenlijk op het feit dat jij zegt, mijn omslagpunt was, ik ben niet alleen. Is eigenlijk hetgeen wat jij anderen ook wil geven, dat omslagpunt. Want ik ben er ook, ik snap jou echt.
Ja, nee, ik heb echt in de eerste jaar, toen mijn vader net was overleden, heb ik echt met niemand bijna erover gepraat. Was super boos en gefrustreerd en ik dronk veel en ik was alleen maar aan het vermijden. En toen heb ik dus geleerd om erover te praten. En daardoor kwam ik ook in contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. En toen dacht ik, wauw, ik merkte al sowieso dat ik je wordt zo gevormd en zo gedraaid in je focus ook door zo'n overlijden. En ik merkte dat het heel erg toeging naar interesses in spiritualiteit, interesses in psychologie, interesses in coaching. En toen dacht ik, wauw, volgens mij is dit het. Volgens mij wil ik dit gaan doen.
En waarom is het belangrijk voor jou om jongeren te coachen?
Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het goed is sowieso om te benoemen dat ik denk niet dat iedereen rouwverwerking of rouwarbeid of de hulp bij rouw nodig heeft. Er spelen gewoon heel veel factoren. Maar ik denk dat wat ik heel erg fijn vond en wat ik nu bied, is perspectief.
Ja.
Dat het komt goed. Dus ook met het verlies bij je komt het ook nog steeds goed. Er zit iemand tegenover je die het ook heeft meegemaakt. En het plotseling overlijden en het ziekteproces.
Ja, dus eigenlijk de twee uitersten.
Jongeren perspectief bieden inderdaad. Dat wat is rouw nou eigenlijk? Is het wel normaal wat ik voel? Als je liefde kan voelen voor een persoon, dan kan je in mijn optiek ook rouwen. Dan hoort rouw daarbij.
Ja.
Mooie zin wat een rouwtherapeut ook zei. Rouw is de achterkant van liefde. Nou, als je dat leert op een wat jongere leeftijd, dat schuldgevoel, boosheid, pijn in je lichaam, pijn in je hart, concentratieverlies, dat er allemaal bij hoort. Ik ben niet gek, dit is normaal. Ja, dat wil ik gewoon heel graag bieden aan jonge mensen die met zoiets te maken krijgen.
En wat voor lessen geef je ze dan vooral mee?
Waar
probeer je op te focussen?
Nou,
en een spoedcursus.
Ja, spoedcursus.
Rouwverwerking.
Ja, ik vind het altijd heel waardevol om sowieso eerst te luisteren naar wat er is gebeurd. Wat was jouw relatie met de overledene? Wat is er precies gebeurd qua overlijden? Uiteindelijk, ze zeggen dus rouwarbeid. Je hebt verschillende rouwtaken waar je doorheen kan gaan. Vroeger was er een rouwcurve. Dus dat was je eerst dit en dan ga je hier naartoe en ben je depressief. En dan zit je op het aanvaardingsstuk. Waarin heel veel mensen altijd dachten, oké, daar moet ik dus doorheen lopen. En dan ben ik klaar.
Ja.
Ik denk dat wat ik heel graag probeer mee te geven is dat het is een proces van verliesgericht rouwen naar herstelgericht rouwen. Dus het is oké als je weer even naar feestjes toe gaat en dat je weer eventjes geniet. En het is oké om echt in dat verdriet te duiken en herinneringen op te schrijven en de kleren vast te houden. En wat ik probeer te leren is echt die balans te vinden tussen verliesgericht rouwen en herstelgericht rouwen.
En verliesgericht rouwen betekent dus inderdaad echt dat je de hele tijd teruggaat naar het moment.
Als het opkomt, dan komt het op en dan geef je daar ruimte aan. Ik denk dat dat het meest waardevol is wat ik ooit heb geleerd. Is dat het is echt een golfbeweging, wat mijn zus ook zei, het is een soort storm. En als je leert om aandacht te geven aan die storm, van oké, wat gebeurt er? Ik mis hem, ik mis haar. En wat mis ik dan? En wat gebeurt er dan? En schrijf dat op of schilder of wat bij jou hoort om die emoties te uiten. Maar geef het aandacht op dat moment.
Ja.
Waardoor er ook weer ruimte ontstaat om. Wat ik hoor bij mij in mijn praktijk als mensen zeggen, ik heb eindelijk een keer aandacht gegeven aan dat gevoel. Ik heb eindelijk een keer wat geschreven. En wat was het fijn?
Ja, is dat niet sowieso, zeg maar, in het hele leven zo? Wat ik merk met pijn en verdriet, rouwen, maar ook het verlies. En dat kan misschien ook relatieverlies bijvoorbeeld zijn.
Ja.
En ik herken het misschien ook wel bij mezelf, dat het echt heel makkelijk is om er niet over te praten en er niet aandacht aan te besteden en gewoon te doen alsof het er niet is.
Eens, ja. Ik leg ook wel eens aan mensen uit dat het lijkt alsof als je er niet mee bezig bent en je stopt het weg en je vermijdt het, dan lijkt het net alsof je tegen een soort van kledingkast, een hele volle kledingkast aan het staan bent waar de kleren uitpuilen. En je probeert hem dicht te houden met alle mannenmacht.
Ja,
hoeveel energie kost dat?
Ja.
Ik weet zeker dat het minder energie kost om aandacht te geven aan de pijn, wat ongemakkelijk is. En dat hebben we niet geleerd. Hoe moet dat in vredesnaam? Heb je dat op school geleerd? Ik niet in ieder geval. Maar dat je dat leert in plaats van het wegduwen en het vermijden. Wat ik net zeg, ik denk dat het heilzamer is en mooier is en beter gaat met het rouwproces als je er aandacht aan geeft. En als je het wegstopt, dan verleng je in mijn optiek ook een beetje het rouwlijden.
Hoe kan je het beste omgaan met iemand die in zijn of haar rouwproces zit?
Als buitenstaander dus.
Ja, want dat is best wel moeilijk. Ik heb zelf ook meegemaakt dat iemand dichtbij mij zijn moeder verloor.
Ja.
En ik vond het zo moeilijk. Ja. Welk moment kan je met die persoon praten, ja. Wanneer niet? Laatst bijvoorbeeld een andere vriendin van mij, wiens moeder. Een andere vriendin van mij waarbij de moeder is overleden. Ik was een heel enthousiast verhaal aan het vertellen over moeder. En ik realiseerde me precies toen ik dit aan het vertellen was, dat dit voor haar een hele andere
lading heeft.
Ja. En dan bekruipt me dat. En ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan.
Nou, ik denk dat je het antwoord bijna... Het is nog één stapje verder, ja, die je dan moet zetten. Want je krijgt het gevoel... Oh mijn god, ik heb het over mijn moeder en zij heeft geen moeder meer. Hoe is dit voor haar?
Ja.
Volgens mij is de volgende stap... Ik merk dat ik het over mijn moeder heb. Ik kan me voorstellen dat het lastig voor je is.
Maar is dat niet ook lastig als het in een groep is?
Dat is denk ik een beetje aanvoelen. Ik denk dat er één op één misschien wat fijner is... Omdat je wilt als je in zo'n verlies zit, wil je niet te veel aandacht. Of ik, laat ik over mezelf praten. Ik wilde niet te veel aandacht op mezelf vestigen. Ik wilde niet, als ik met vrienden was, weer constant die sfeer naar beneden trekken. Oh, dan komt hij weer met zijn rouwverhaal en zijn verlies. Dat dacht ik. Terwijl mijn vrienden waren echt aan het snakken naar, mogen we je alsjeblieft helpen? En hoe kunnen we je helpen?
Ja, maar dat vragen is altijd een moeilijke stap.
Ja, terwijl dat is dus wel het belangrijkste stuk, denk ik.
Ja.
Dus echt dat volgende stapje... Gewoon benoemen. Je hebt het in je hoofd. Je denkt het letterlijk.
Ja.
Stel die vraag dan ook. Ik weet zeker dat die... Of een ik heb laatst ook weer een stuk gelezen. Een knipoog of een hand op de schouder. Of even dat moment naar elkaar kijken van... Ik erken dat het voor jou moeilijk is.
Ja, maar ook is dat moeilijk. Want dat als je dat doet, dan kan het ook zijn dat die persoon juist heel verdrietig gaat worden.
Ja.
Terwijl je ook niet die avond eigenlijk zou willen verstieren voor die persoon.
Ja, terwijl het ligt toch op tafel. Er staat een olifant in de kamer.
Ja.
En niemand heeft het erover.
Nee, dat is eigenlijk altijd zo met mensen die iemand hebben verloren.
Ja, en voor mij was het moeilijker als er een avond voorbij was gegaan en niemand had het erover gehad.
Ja.
Niemand stelde die vraag.
Ja.
Want ik was helemaal out of this world met verliesgevoelens. En jongens waren bezig met een potje FIFA spelen. En die wilden de volgende keer... Wanneer mag ik? En ik dacht helemaal, waarom ben ik hier in vredesnaam?
Ja, waarom vraagt niemand ernaar?
Waarom zijn we spelletjes aan het spelen? Mijn vader is dood.
Ja.
Met dat soort gedachten liep ik dan rond.
Ja, terwijl zij waarschijnlijk dachten van... Oké, boys, we gaan het vanavond niet erover hebben. Die gesprekken heb ik ook met vriendinnen gehad. Van, oké, we gaan vanavond eten, maar we gaan het er niet over hebben.
Ja, ja. Ja. Ja, terwijl... Het kan en zijn, weet je wel. Dus ik denk dat ook een beetje de illusie bestaat bij mensen... dat als ik erover heb, is de hele avond verpest.
Ja.
Alleen ik denk dat juist het kort benoemen... dat juist zo waardevol is. Want, en dan is er een traan. En dan is er een knuffel. En daarna is er weer een lach.
Ja.
Snap je? Dus
zeker.
Ik denk dat de balans durven voelen... dat ook die veerkracht bij die ander zit... juist even verdrietig en daarna weer een lach. Ja, mensen zijn zo krachtig...
En dat is vooral aan het begin misschien moeilijk, omdat er op het begin is er natuurlijk heel veel vraag en heel veel aandacht. En op een gegeven moment worden mensen weer voorzichtig, omdat ze je niet ongemakkelijk willen laten voelen.
Klopt.
En omdat wat je aan het begin zei, het leven doorgaat.
Ja.
Wat is daar het moeilijke verschil in?
Ik denk dat het naarmate de tijd verstrijkt, is het steeds lastiger om terug te voelen naar hoe is dat eigenlijk voor die ander. Maar des te belangrijker het is voor goede vrienden en familie om het toch levendig te houden. Ik had het net over rouwtaken. De laatste is echt herinneringen blijven herhalen en weer verder gaan met het leven. Juist die herinneringen ophalen en het onderwerp aan durven blijven stippen, is wat het belangrijkste is voor iemand in rouw. En een luisterend oor bieden, want je kan niet echt iemand helpen. Die ander komt nooit meer terug. Dus dat denk ik ook wat zo lastig is aan rouw en aan het verlies van iemand... Je kan het niet fixen.
Nee, er is geen oplossing.
Ik kan niet iets voor je kopen en het is voorbij. Of we kunnen niet op vakantie gaan en daarna is het klaar. Dus je neemt het overal met je mee naartoe. Dus ik denk dat de kunst is om constant weer met een open blik en een open armen er te zijn. En een luisterend oor zonder oordelen en vertel alsjeblieft. En vertel maar nog een keer. En vertel nog maar een keer.
Ja, als die persoon het wel wil.
Als die persoon het wil. Dus dat is mooi dat je dat zegt. Want er ligt ook echt een stuk bij degene die het verlies heeft ondergaan. Ik was zelf bijvoorbeeld heel gesloten. Ik deed een masker op en ik deed net alsof alles mega goed met me ging. Maar van binnen was ik echt kapot aan het gaan.
Ja.
Ik stond echt, ik heb echt gedachten gehad na het overlijden van mijn vader. Ik wil eigenlijk helemaal hier niet meer zijn.
Nee.
En dat wist helemaal niemand.
Was je erg depressief?
Ik was heel depressief.
Ja? Is dat ook iets wat veel voorkomt na rouw?
Ja, rouw en depressiviteit worden snel door elkaar gehaald. Dus mensen in rouw krijg ook nog wel eens antidepressiva voorgeschreven. Maar rouwen is verdriet.
Depressiviteit is natuurlijk weer, is meer afvlakken van emoties.
Dat is een psychiatrische ziekte.
Ja.
Dus daar kan je antidepressiva voor geven. Alleen rouw is dus, dat is verdriet. En verdriet, dat heeft ondersteuning nodig. En liefde en aandacht. En,
ja.
Dus dat is anders.
Jij hebt natuurlijk twee uitersten meegemaakt. Eén waarbij je goed afscheid kon nemen, een langere periode. En één iemand met wie het sneller ging.
Ja.
Ergens vind ik het ook in deze tijden van corona lijkt het me extra moeilijk voor mensen die geen afscheid kunnen nemen van hun dierbaren.
Zeker.
Denk je dat dit het rouwproces moeilijker maakt?
Ik denk dat het voor een deel van de mensen het rouwproces moeilijker maakt. Ja. Het afscheid nemen is een heel belangrijk onderdeel van een rouwproces. En mensen die geen afscheid kunnen nemen, laatste woorden kunnen zeggen. Ik heb dat natuurlijk in het klein meegemaakt met mijn vader. Geen afscheid, geen laatste woorden, geen aankondiging, helemaal niks. Ja, en dan hebben de mensen in coronatijd ook nog erbij dat ze geen knuffel mogen geven. Dat ze niet meer bij de overleden persoon mogen komen.
En begrafenis vaak groot.
Begrafenis op camera en niet groot en op afstand. En nee, dat zal zeker heel moeilijk zijn.
En geen fysiek contact, dus je mag niet echt knuffelen natuurlijk. Wat ook heel belangrijk is.
Zeker, ja. Dus ik denk, ja, ik heb respect voor mensen die in deze tijd iemand verliezen. Maar ik denk dat het ook goed is om stil te staan bij het stukje wat ik net al benoemde. Die veerkracht van mensen. Ik lees bijvoorbeeld ook stukken van mensen die het juist heel fijn vinden nu. Want die hoeven niet mee te gaan in alle feestjes die gaande zijn. Ik kan lekker thuis blijven.
Ja.
Snap je? Dus dan, dan word ik niet geconfronteerd met. Of ik zie niet constant mensen die vakantiefoto's posten.
Nee.
En ik zit hier in mijn rouw. Dus er zijn ook weer kleine positieve kantjes van corona. Dus
ja, dat is hetzelfde met een burn-out. Ik bedoel, heel veel jongeren hebben ook last van burn-out en depressiviteit. Daar doen jullie ook volgens mij een deel mee in de praktijk.
Ja, ja, we hebben nog. Ik heb een eigen praktijk, jongeren rouwcoach. En we hebben samen met een andere vriend heb ik hoofdbaas opgezet.
Ja.
Baas in je eigen hoofd. En hij is ervaringsdeskundige op burn-out gebied.
Klopt. Ja, en ik geloof ook heel erg dat deze coronatijd voor mensen bij wie een burn-out op de loer lag. En ze nu gewoon ongestoord niet naar sociale activiteiten kunnen. Wel positief kan werken.
Ja, ik weet daar eerlijk gezegd te weinig van af. Je kan je een beetje inleven dat het misschien prettig is dat je kan inderdaad even weer terugtrekken in je huis. En wat je ook wel hoort met mensen in rouw, dat ik kan me gewoon ongegeneerd terugtrekken.
Ja.
En het wordt niet raar opgekeken dat ik even twee weekenden niet uitga.
Er ligt geen sociale druk op.
Er ligt geen sociale druk op. Dus op dat stuk zal het misschien wel prettig zijn.
Ja.
En aan de andere kant is het weer moeilijker voor mensen met burn-out of met rouw. Dus
ja, want sociaal contact is natuurlijk ook weer heel belangrijk.
Essentieel.
Ja, merk je dat het nu ook veel drukker wordt gezien deze coronatijden?
Met rouw zeker. Ja, dus we zijn met hoofdbaas zijn we net begonnen. Daar zijn we echt met online trainingen bezig. En,
ja.
En ook coaching online en offline. En in mijn praktijk merk ik inderdaad dat er aanmeldingen zijn, zeker. Ja.
Ja. En wat zou je willen meegeven aan mensen die wellicht nu niet lekker in hun vel zitten thuis? Zowel bij rouw als bij een burn-out?
Het is normaal wat je voelt. En het is oké. En zeg dat ook tegen jezelf. Ik ben een normaal evenwichtig persoon die last heeft van rouw en die last heeft van een burn-out. Dat is hartstikke normaal. En ik mag tijd nemen voor wat ik nu voel. Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
Wat heeft dit allemaal je ook gebracht?
Ja, mijn leven is wel echt rijker geworden. Ik heb veel meer zelfinzicht gekregen. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Maar dat kwam pas later. Ik ben dichter bij mijn eigen passie gaan staan. En dat is dus mensen begeleiden en psychologie en spiritualiteit. En met thema's bezig zijn, wat we nu ook met hoofdbaas doen. Dus wat heeft het me gebracht? Ja, dat ik meer mezelf ben geworden.
Mm-hmm.
En dat ik ook, ik denk dat het belangrijkste sleutelwoord daarin is veerkrachtig. Dus dat ik zie bij mezelf, als ik hiermee kan omgaan, kan ik volgens mij met alles omgaan. Met elke tegenslag.
Ja.
Dus ik heb echt de veerkracht gevonden in mezelf, waarvan ik had verwacht dat ik dat echt niet op deze manier had. Als je mij 11 jaar geleden had aangegeven dat dit op mijn pad zou komen, dan had ik echt niet geweten dat ik dit allemaal zou kunnen doorstaan.
Nee, maar dat merk je ook vaak, dat vaak als je een heftig verhaal van iemand hoort, dat een eerste reactie al is van, oh wat heftig, dat wil ik niet. Dat, gelukkig heb ik dat niet meegemaakt, niet op die manier, maar
ja.
Dan maak je het mee. En dan is het maar, hoe ga je ermee om? En hoe ga je me tegenstaan?
En je moet wel.
Ja.
Dus het komt op je pad en je moet er wel mee dealen. Dus ik hoor ook wel eens mensen zeggen, nou, ik zou echt niet weten wat ik moet doen als ik alle twee mijn ouders ben verloren.
Ja.
Ze zei, dat weet je natuurlijk ook niet.
Nee.
En
natuurlijk is dat niet iets wat je wil.
En het is ook niet iets wat je wilt, maar ik kan je wel zeggen dat er veerkracht in jou schuilt en ook in jou schuilt om hiermee om te gaan.
Ja.
En het komt ook wel weer goed met het verlies geïntegreerd in je leven en ja, het er te laten zijn.
En het is ook best wel moeilijk, kan ik me voorstellen, als je aan het rouwen bent of in een burn-out zit, om echt te voelen welke emoties bij jou zijn. Want wie ben je? Waar zit die emotie? Misschien is het een stukje te spiritueel, maar dat vind ik best iets lastigs. En ik denk dat veel mensen dat ook hebben. Van, voel ik me nu verdrietig omdat dat moet? Of ben ik nu boos omdat dat, weet je wel?
Ja, dus eigenlijk zijn de vragen daaromheen, je hebt denk ik last van het stemmetje in je hoofd.
Ja.
En de emotie die er is, is gewoon de emotie. En die stroomt gewoon door jou heen. En als je die er mag laten zijn en weet ook dat dat weer weg hebt, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dus eigenlijk zeg je, ik heb last van het stemmetje die daar een oordeel over heeft. Ik ben verdrietig, mag dat wel? En is het eigenlijk wel goed wat ik nu voel? Terwijl de emotie zelf is helemaal prima. Dat gaat door je heen, net als een paniekaanval of een angstaanval.
Maar als we het over emoties hebben, ik kan bijvoorbeeld heel makkelijk, als het niet goed gaat, het omzetten, het gaat wel goed. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat dan niet goed.
Ja, weet ik niet. Werkt het voor jou?
Nou ja, korte termijn werkt het wel. Niemand heeft door als het helemaal ruk gaat, weet je. Ja. Of als je je verdrietig voelt of iets. Mm. Niemand weet iets af ervan. Dus ik kan heel goed soort van mooi weerspelen.
En op lange termijn?
Nou, dat weet ik niet. Alleen ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit makkelijk kunnen. Dat het heel makkelijk is om mooi weer te spelen. Waarom zou je tegen iedereen je hele levensverhaal vertellen, weet je wel?
Ja, ik heb een beetje, ook na het overlijden van mijn moeder heb ik dat eventjes een tijdje gedaan. Even weer mooi weer spelen. Geen zin in nog zo'n proces. En ik merkte gewoon, naarmate ik het steeds wegdrukte, als een soort van bal, als een soort plastic bal in het zwembad onder water. Op een gegeven moment worden je armen moe.
Ja, en als je aan denkt, krijg je gewoon pijn.
Dus ja. Op een gegeven moment kreeg ik gewoon paniekaanvallen. In de supermarkt, ik werd helemaal angstig. Maar ik denk en ik geloof dat gewoon onderdrukte emoties zijn geweest. En het niet willen zien en onder ogen zien van wat er eigenlijk speelt.
Ja.
Dus ik praat er heel makkelijk over van laat je emoties toe. Maar dat is rete moeilijk.
Super moeilijk.
Super moeilijk.
En waar begin je, weet je wel?
Ja.
Want hoe laat je wat toe?
Ja, hoe laat je wat toe?
Ja. Ja. En wat voor oefeningen doen jullie bijvoorbeeld dan?
Dat verschilt heel erg per situatie, per persoon natuurlijk. Wat ik probeer is om echt het rouw weer op te zoeken en even de herinneringen op. Vraag ik wel eens aan mensen om een brief te schrijven aan de overledene persoon. Hoe is deze week, hoe is dit jaar voor jou geweest? En vertel eens aan je vader of aan je moeder wat ze hebben gemist.
Ja.
Dus echt het opzoeken, dus dat is een beetje het actief opzoeken. En daarnaast kan je natuurlijk leren aan mensen om op het moment zelf dat het komt, dat het verdriet komt, dat de emoties komen, om erbij te blijven. Mijn oude therapeut zei altijd, je handen onder je billen en gewoon lekker blijven zitten.
Ja, van het is nu zo.
Het is nu zo. En ik denk dat een hele belangrijke factor daaromheen is ook mensen om je heen. Dus durven te delen. Zoek mensen op. Ik denk dat nog een stukje wat we niet hebben behandeld is qua omgeving. Daar had ik laatste cliënt over. En die vond het heel moeilijk om het te delen met vriendinnen. Omdat ze nog steeds zo verdrietig was na die tijd. En toen zei ik ook tegen haar, maar beeldjes in als je het omdraait. Als jouw beste vriendin zo ongelooflijk verdrietig zou zijn. Stel dat ik aan jou mijn verhaal nu zou doen. Dat ik jou in vertrouwen neem om mijn rouw en verlies aan jou te delen. Hoe dankbaar ben je daarvoor als jouw beste vriendin dat doet?
Ja.
Dus eigenlijk ontneem je mensen om je te helpen. Dus juist het stukje het delen.
Ja, praten, praten, praten.
Praten, praten, praten. En omgeving betrekken en het er laten zijn. En nog een keer vertellen. En,
ja.
Ja.
Misschien ben ik zelf ook een beetje met die mindset soms. Hoe meer erover praat, hoe meer het gaat leven.
Ja, maar daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik hier zit.
Ja, nee, maar ik bedoel meer van, ik heb die juist andersom. Dus hoe meer je gaat praten, hoe meer het ook gaat leven. Snap je wat ik bedoel? Dus hoe meer je het gaat voeden.
Ja, 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 ja,
dus zeg maar, het is goed om erover te praten. Maar op het moment merk ik, als ik ook maar over iets kan gaan praten, dan gaat het me in mijn hoofd zitten.
Ja.
Dus op het moment dat je niet praat, is ook een soort van makkelijke uitweg.
Dat is het ook.
Dus je moet ook over een soort van drempel heen als je dat wil bereiken, denk ik.
Ja, en ik denk dat daar dus weer die balans in zit, wat ik in het begin vertelde, verliesgericht, herstelgericht. Dus het is ook goed om het af en toe weg te drukken. En het is ook goed om af en toe gewoon even helemaal niet eraan te denken en lekker met je vrienden een paar pils weg te hakken.
Ja.
Om het zomaar, om het en makkelijk
niet,
te zeggen.
En niet je verdrietig te voelen.
Als we constant dat zouden moeten voelen. Nou, ik wens je succes.
Ja.
Dat is ook helemaal, dat wil ik ook helemaal niet hier uitdragen, dat je constant dat rouwproces in moet duiken.
Nee, een balans.
Zo'n groot balans vinden in. En ook voelen voor jezelf. En ik denk dat je daar mensen zijn in staat om dat te voelen. Druk ik het nou weg? Wat is mijn intentie? Wil ik het echt niet voelen? Of pak ik het straks nog even op?
Ja, want dat kan natuurlijk ook.
Je kan ook zeggen, ja, ik heb nu zo meteen een belangrijke presentatie. Of stel dat ik hier nu emotioneel was geworden, had ik ook kunnen denken, oké, ik wil heel graag deze podcast gewoon goed doen. Ook voor de luisteraars, ook voor jou.
Ja.
En als ik thuis ben, dan pak ik even een foto, luister ik het nummer van de uitvaart, ik heb een herdenkingskist met kleding en dan pak ik die kleding en dan, ik mis jullie.
Ja. Dan zeg je dat ook hardop?
Nou, vaak in mijn hoofd. Of ik vertel het aan mijn vriendin.
Ja.
Van, ik mis ze echt heel erg op dit moment.
Ja.
Dus het kan, het is een beetje zoeken naar wat is jouw manier.
En bij corona is het natuurlijk extra lastig als iemand in zijn rouwproces zit.
Ja.
Dat je ook niet langs kan gaan bij die persoon. Of als er een moment is dat je die hand op je schouder kan leggen. Dat maakt het zo moeilijk, lijkt me.
Dat maakt het heel moeilijk, ja. Dus er zijn, dat is dan heel erg zoeken naar momenten en naar hoe ga ik dat dan vormgeven. En gelukkig leven in een tijd dat je kan facetimen.
Ja.
Dus je kan mensen facetimen, je kan mensen bellen. Je mag volgens mij nog steeds naar buiten met mensen. Dus je kan een blokje omwandelen. Dus benader ook iemand. Zullen we even een blokje om?
Ja.
Wat ik nooit meer zal vergeten, en dat kan je nu ook doen in coronatijd, is dat juist een buitenstaander die niet in mijn inner circle zit, en die stuurde mij een envelop toen het winter werd, de eerste winter na het overlijden van mijn vader. En daar zat een muts in. Toen zei ze om je warm te houden deze winter.
Oh, wat lief.
Nou, dat soort kleine
gebaren,
dingen.
Ja.
Kleine gebaren. Je hoeft niet constant met iemand in het verdriet te duiken.
Nee.
Maar alleen die erkenning te geven, dat ik snap dat het echt lastig voor je is deze periode.
En weet je wat ook zo belangrijk is? Wat ik een hele moeilijke struggle vind, als ik meegaand wil zijn met iemand die verlies heeft gehad. Je wil een soort van onderscheid maken intussen. Wanneer is het? Hoe zorg je dat het zo oprecht mogelijk overkomt, zonder dat die persoon denkt van, oh, die vraagt het alleen maar uit een soort van voor het idee of zo. Snap je wat ik bedoel? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja,
een hele moeilijke vraag. Maar
dan ligt het dus bij de intentie van degene die het vraagt.
Nou ja, ik weet niet hoe je dat goed uitlegt. Je wilt altijd zo goed mogelijk vragen aan iemand.
Ja.
Maar je wilt niet dat die persoon aan je oprechtheid twijfelt.
Oké.
Ik kan me voorstellen dat iemand heel veel berichten krijgt. En als je iemand misschien niet zo heel goed kent, dat is het misschien meer. Als ik iemand via een beetje ken, wel eens. Ja. Dan kan ik met mezelf heel vaak in het dilemma zitten. Van moet ik die persoon wel of niet een bericht sturen? Want ik wil niet op een soort van sensatiemanier meegaand gaan zijn. En ik voel oprecht dat ik die persoon gewoon even een hart onder de riem wil steken. Maar misschien heeft die persoon niks aan mij, weet je wel?
Ja, nou, het is één duidelijk antwoord, gewoon doen.
Ja.
Dus dat stemmetje in je hoofd maar lekker laten ratelen. Dat het raar is of dat diegene daar geen behoefte aan heeft. Of dat is in mijn optiek, is dat, laat dat.
Oké, dus altijd gewoon een bericht sturen, ongeacht.
En misschien ook een goede tip. Als zeg niet, je kan me altijd bellen, maar bel jij maar gewoon.
Ja.
Of je kunt altijd langskomen, ga jij maar langs. Of je kan altijd bij me komen eten, maak een keer een maaltijd voor iemand.
Ja.
Dus het is net even die
extra, hele goeie.
Net even die extra stap. Want het gaat over ontlasten. Want ik heb ook niet mensen gebeld.
Die zeiden, je kan me altijd bellen. Dan ga je niet bellen, joh, het gaat slecht.
Nee, dus ik heb bijvoorbeeld laatst ook in onze vriendengroepen zijn er dan twee vriendinnetjes die hebben een ouder verloren. En toen heb ik expres, want ja, ik ken ze goed, maar spreek ze niet elke dag. Maar dan heb ik een kaart geschreven met een mooie tekst erin. En een kandelaar en een kaars. Steek af en toe die kaars aan en herdenk je moeder.
Ja.
Of zoiets. Dus
het kan een heel klein gebaar zijn. En het is eigenlijk nooit misplaatst, zeg je.
Nou, een klein gebaar is dus in dit geval echt een heel groot gebaar.
Klopt.
Net als die muts.
Ja.
Ik heb het 10 jaar later heb ik het hier dus nog steeds over.
Ja.
Dus kun je nagaan.
Omdat het zo lief is.
Het is zo lief. En het gaat puur over de erkenning. Ik zie dat je pijn hebt en ik zie je verdriet. En dat gaat, alle mensen die hier komen in de podcast, het gaat over dat stukje erkenning van, jeetje, ik kan me voorstellen dat het verdrietig voor is.
Ja, ja, dat is het ook. En dat is ook waarom ik deze podcast maak. Omdat ik denk dat mensen daar veel van kunnen leren.
Ik denk het ook.
En ook een paar dingen die jij nu zegt, denk ik, ja, dat moet ik gewoon echt toepassen. Inderdaad, wat jij zegt niet. Ik ben namelijk echt iemand die zegt, je kan me altijd bellen. En dan denk ik echt, dat bedoel ik heel oprecht. Maar ik denk, ik moet dat inderdaad tunen door gewoon te bellen.
Ja, en het is ook heel oprecht, dus het komt uit een goed hart.
Ja.
Alleen, ja, dus er is net een stapje verder nodig. Of iemand heeft iets meer aan dat jij gewoon belt.
Ja.
Dat jij die actie onderneemt. Dat jij iets lekkers haalt.
Gewoon doen.
Gewoon doen.
Ja.
Het is zo simpel. En ook als je denkt, ja, moet ik dit wel zeggen? Gewoon zeggen.
Ja.
En dan is de taak aan degene die in het rouwproces zit om te zeggen, ik heb voor vanavond eigenlijk niet zoveel zin om over te praten. En ook een tip voor de rouwende zelf.
Ja.
Vraag het alsjeblieft later nog een keer.
Ja.
Want het is mega dapper dat iemand het vraagt.
Klopt.
En dat iemand over die drempel heen zat. Want jij staat hier nu voor mij. En je zegt dat je het lastig vindt om, ja, moet ik dan over te beginnen? We gaan er deze hele avond niet over hebben. Dus er is een heel dilemma gaande in iemands hoofd. Zet ik die stap om iemand te vragen hoe het gaat? Dus erken dat ook. Dat dat heel lastig is.
Ja, ja. Ik wil je heel erg bedanken.
Ja, voor, graag gedaan.
Sowieso voor het delen van je ervaring. Maar ook voor je wijze lessen. En ik denk echt, en ik spreek dan misschien nu naast mezelf, maar ik denk echt dat veel mensen hier iets van kunnen leren. Hoe kan je het beste omgaan? Hoe pak je het aan? En een stukje mindset en praten,
delen, mag.
Ja, dankjewel voor je tijd.
Heel erg graag gedaan.
Top.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.